Vorige keer hebben we het gehad over Christus als Heer van zijn gemeente. En dat besloeg zo de eerste vier hoofdstukken van het boek Openbaring. En dat gaat over de gemeenten in Klein-Azië. En het gaat ook over Johannes die de Heer Jezus ziet. Vanavond hebben we een heel ander thema. Dan hebben we het Christus als rechter van de wereld. Dat is een thema dat we toch een beetje tegen aanhikken, veel mensen. Laat ik het zo zeggen. Men heeft een aantal jaren geleden is toch wel een beetje christelijk Nederland binnengeslopen dat de God van het Oude Testament niet dezelfde is als de God van het Nieuwe Testament. De God van het Oude Testament is een God die de zonde straft, is een God die veel meer een rechter is. Dus er zijn ook christenen die zeggen, ja, kijk, als het om het Oude Testament gaat, nu is de Heer Jezus gekomen en nu hebben we het Nieuwe Testament en God is liefde. En met een God die liefde is, kun je toch heel moeilijk een God verbinden die straft. En die oordeelt en die een rechter is. Dus het wordt een beetje, zeg maar, aan de kant geschoven. Maar u zult vanavond zien dat dezelfde die liefde is en genadig is en barmhartig is, dezelfde is die zichzelf noemt, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij is ook onze rechter, dat hebben we in het eerste lied gezongen. Hij is het ook die recht spreekt, hij is het ook die oordeelt. En recht spreken gaat er niet alleen om dat je zegt van er komt een veroordeelde in de rechtszaal. En die man heeft het op zijn, of vrouw die heeft het op zijn of haar kerfstok. En de rechter moet daar een uitspraak over doen. Het gaat er ook om als iemand in de rechtszaal komt die niet schuldig is. Want er zijn twee soorten mensen in de rechtszaal. Je hebt mensen die schuldig zijn en die krijgen straf. Je hebt mensen die onschuldig zijn en die worden vrijgesproken, als het tenminste goed gaat. Hè? Dat weet allemaal. We hebben wel eens onze vraagtekens zo bij wat rechtspraak. En dat geldt ook voor de hemel. Je hebt mensen die schuldig staan tegenover God, maar je hebt ook mensen die onschuldig staan tegenover God. Omdat de schuld voor hen is betaald. Zij worden vrijgesproken, afgezien vrijgesproken, ze worden zelfs beloond. Hè, anders zou het wat met de Heer Jezus, toen hij als mens hier op aarde was, is hem toch wel heel veel onthouden. Heel veel erkenning heeft hij niet gehad. Maar profetisch lezen we dan in Jesaja, mijn recht is bij mijn God. Het zou fijn zijn als we als christenen daar ook op zouden bouwen. Hè? Dat we zeggen van nou, ik krijg hier in deze wereld krijg ik mijn recht niet. Er zijn natuurlijk heel veel christenen die in deze wereld hun recht niet krijgen. Ja, vandaag in de krant gelezen van Asia Bibi. U kent de naam misschien. Hè? Een vrouw die ten onrechte al jaren in de gevangenis zit. Er zijn christenen, er worden drugs in hun koffers gestopt omdat ze aangeklaagd kunnen worden. Er zijn zo'n groot deel van kinderen van God die hun recht niet krijgen. En de enige mogelijkheid om dat te doorstaan is dat je zegt, ja, mijn recht is bij mijn God. De Heer Jezus zegt, hij zal hen spoedig recht verschaffen. Dus een rechter is niet alleen nodig om te straf uit te delen, maar een rechter is ook om te belonen. En die dingen, daar krijgen we mee te maken. Nou, het boek De Openbaring. Openbaring betekent onthulling, het zichtbaar worden van wie? Van de Heer Jezus Christus. Dat is het mooie. In alle facetten gaat het boek Openbaring eigenlijk maar om één persoon. En degene die bij hem horen. Maar eigenlijk gaat het alleen om de openbaring, het zichtbaar worden van Jezus Christus voor zijn kinderen. In de eerste plaats en in de tweede plaats voor Israël en voor de wereld. Want u weet allemaal dat als je door Israël reist, Nou, is dus helemaal niet zo gelovig. Het is zelfs heel veel, ja, zijn steden waar die verschrikkelijk zijn. Maar wat moet gebeuren, is dat Jezus Christus geopenbaard moet worden, ook in Israël, voor Israël, dat ze zullen zien wie de Messias is waar ze om bidden. En dat gaat ook gebeuren, dat gaat het boek Openbaring ook over. En natuurlijk ook zichtbaar worden aan de wereld, die eigenlijk helemaal geen rekening met Jezus Christus houdt. Nog in hun politieke denken, nog in hun wandel, nog wat ze doen. He, dat heeft gewoon min of meer afgedaan. Ik las een artikel van de week over Beatrice de Graaf, die in het AD, die helemaal uitkwam voor haar geloof. En die zei, ik geloof dat het kwaad is overwonnen aan het kruis door Jezus Christus. Er komt een einde aan het kwaad. Maar de wereld die staat te kijken, zegt, waar heb je het over? Dus die houdt er ook helemaal geen rekening mee. Dus u begrijpt, de Heer Jezus, de openbaring betekent eigenlijk in heel zijn volheid, nog niet eens de glans en de heerlijkheid waarin de Heer Jezus openbaard wordt, maar waarin geopenbaard wordt wie hij werkelijk is. Waar een antwoord wordt gegeven op die prangende vraag van de Joden vlak voor de kruisiging. Houd ons niet langer in spanning, wie bent u eigenlijk? En wij, als u een kind van God bent, wij mogen dat weten. Wij hebben hem door genade leren kennen. Het oordeel is van ons weggenomen. Dat is natuurlijk geweldig. We delen deze avond in over in 7 stukjes. En omdat we nogal veel in veel teksten voorkomen, heb ik wat teksten uitgeschreven, de belangrijkste deel van die teksten. En dan kunt u het gewoon ook hierop volgen. Het oordeel is aan Christus gegeven en dan de opdracht van Johannes na deze dingen, wie is waardig, de boekrol, de zegel, bezuin. Grote verdrukking, 7 zegels, 7 bezuinen, intermezzo, grote verdrukking en 7 schaaloordelen. We hebben een groot stuk, hè? Gaat helemaal tot de Openbaring 19. Dus u snapt wel, om dat erin te krijgen, heb ik eigenlijk veel meer avonden nodig. Maar we gaan even naar we stappen met stappen erdoor en we kijken even wat de bedoeling is. Je krijgt die hoofdstukken. En die hoofdstukken spelen zich af in de hemel. En vanuit de hemel ziet Johannes wat er op aarde gebeurt. Maar er zijn ook dingen die zich in de hemel afspelen, alleen in de hemel afspelen. En die een voorbereiding zijn voor de dingen die op aarde gaan gebeuren. Die Johannes wel ziet, maar die zich in de onzienlijke wereld van God afspelen. Dat noemen wij dan een intermezzo. Het wordt even stil, de oordelen op aarde houden op. Er gebeurt wel iets in de hemel. En daarna gebeurt het volgende. We hebben 3 van die pauzes, intermezzo's, net hoe je dat woord wil noemen, die daarover gaan. En dan de grote verdrukking in de schaaloordelen. Hè. Je hebt bezuinenoordeel, je hebt de schaal en ook de schaaloordelen. En het verbreken van de zegels, dat is het eerste wat we tegenkomen. Het oordeel, degene die de rechter is, dat is de Heer Jezus Christus. Johannes 5, vers 22 heeft hij gezegd tegen de Joden die daarover wachten. De Vader oordeelt niemand. Maar de Vader heeft het hele oordeel aan de Zoon gegeven. En waarom heeft hij dat oordeel aan de Zoon gegeven? Opdat alle de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Ik moet zeggen, ik gebruik die tekst toch wel eens als de Jehovah's getuigen aan de deur komen. Want ik vind het een prachtige tekst om uit te leggen dat God eer toekomt en God komt alleen aanbidding toe en goddelijke eer. Maar de Heer Jezus zegt die aanbidding en die goddelijke eer, die komt ook de Zoon toe. En na het oordeel wat komen zal, dan zal alle knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer is. Dus de Vader oordeelt zelf helemaal niemand. En Mozes oordeelt niemand. En Abraham oordeelt niemand, waar de Joden hun hoop op hadden gesteld. Maar de enige die oordeelt is God die mens geworden is. De Heer Jezus Christus. Aan de Zoon gegeven omdat alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. En daarom zegt de Bijbel ook in hoofdstuk 16 van het boek Openbaring, in hoofdstuk 19, dan zeggen de heiligen dat Gods oordelen waarachtig en rechtvaardig zijn. En dat komt daardoor omdat er een mens is die over mensen oordeelt. Dus ze kunnen nooit zeggen, ja, maar u weet niet wat het betekent wat ik heb meegemaakt. Voelt u? Dus zelfs de ongelovigen zullen erkennen dat de oordelen van God rechtvaardig zijn. De Heer Jezus is een mens geworden zoals wij. Hij heeft dezelfde dingen meegemaakt die wij hebben meegemaakt, alleen de zonde niet. In 1 Korinthe 4 staat, veld geen oordeel voor die tijd, totdat de Heere komt. Dus hij zal die oordelen brengen. Ik ga nog even terug over op de eerste keer, misschien waren er sommigen niet. Toen hebben we gezegd dat de Bijbel de wereld indeelt in drie grote groepen. In de gemeente, in Israël en de heidenen, de Grieken. Geef nog een Joden, nog een Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot. Dus de gemeente Gods, de Grieken, dat was de hele toenmalige Romeinse wereld, en de gemeente. En ik heb ook uitgelegd dat de oordelen voor alle drie de groepen zijn op een verschillende manier ontstaan. Even ter herinnering. De volkeren zijn ontstaan bij de torenbouw van Babel. Toen ontstonden de volkeren. Israël is ontstaan door het geloof van één man, Abraham. God heeft tegen Abraham gezegd, ik zal jou tot een groot volk maken. Dus het volk Israël, wat God voor ogen had, daarvoor heeft hij Abraham genomen. Nou, de gemeente is ontstaan door het werk van de Heer Jezus Christus. Wie echt met zijn hele hart gelooft, die wordt geboren uit Christus. Die wordt een kind van de Vader. Deze drie dingen, de gemeente die komt voor de rechterstoel van Christus. Die rechterstoel van Christus, daar lezen we dus ook van in de Bijbel, die staat in de hemel, die staat niet op de aarde. Die rechterstoel is er pas als u volop in de zaligheid van de hemel bent. Dat is een hele troost. Want daar gaat het helemaal eigenlijk niet meer om u. Dan gaat het er eigenlijk om wat we hebben bijgedragen aan de heerlijkheid van de Heer Jezus in ons leven. En dan mogen we wegdragen wat er eigenlijk schande is geweest. Dan gaat het over de rechterstoel, dan gaat het over beloning. Ik had u daar al iets van verteld. In Israël zal de Heer Jezus gaan plaatsnemen op de troon van David. Dat is geen troon in de hemel. De troon van David heeft nooit in de hemel gestaan. Dus die stond op de aarde. Die stond in Jeruzalem. Zo wil. Dus de Heer Jezus gaat daar zitten op de troon van David. De troon van David, dat even tezijde. Anders krijgt u misschien al te veel informatie. De troon van David, die David en Salomo, nadat God heeft bekendgemaakt via de profeet Nathan, dat Davids grote zoon zal zitten op zijn troon. En gezworen heeft dat Davids zoon zal zitten op zijn troon. Die troon noemt de troon des Heren. Dat is heel apart, heel bijzonder. Vanaf die tijd noemt hij het niet meer mijn troon. Maar hij zegt, dit is de troon des Heren. Hier komt de Heren op te zitten. Goed. We gaan verder. De rechterstoel van Christus. Oh, ik had de grote witte troon niet gehad, hè. Daar moet ik gewoon even iets van zeggen. Dat, ja. De ongelovigen komen voor de grote witte troon. Dat vindt u aan het eind van het boek Openbaringen. Dan komen al die mensen en dan worden de boeken geopend. En dan wordt in die boeken gezocht naar hen. Of ze geschreven zijn in het boek van het Lam. En als daar niet in geschreven staan, dan wacht hun een verschrikkelijk oordeel. De rechterstoel van Christus, dan gaat het dus om ons, om de gemeente. Om degene die door de Heer Jezus verlost zijn, die, van wie hij het oordeel heeft overgenomen. En dan wordt alles gezien van ons, zoals we hier bij elkaar zitten en zoals ik hier sta, zoals je een echt kind van God bent, wedergeboren. Als je een kind van God bent geworden en je krijgt een nieuw leven, dan krijg je ook een nieuwe leefomgeving. Een habitat, laat ik het zo zeggen. En die leefomgeving is dat wij met Christus zijn. Dus eigenlijk zegt de Efezebrief in de hemel of in Christus zijn. Dus in die hele nieuwe leefomgeving waar wij in leven, gaat het er veel meer om naar de toekomst te kijken dan naar het verleden en naar het heden waarin we leven. De Heer Jezus zag ook altijd voor zich uit naar de toekomst. Toen hij naar het kruis ging, dan staat er in de Hebreeënbrief, toen keek hij naar de vreugde die voor hem lag. Niet naar de ellende die achter hem lag. Maar naar het kruis die voor hem lag. Christus en mensen, die hebben hun ogen gericht op de hemel, op de toekomst. Ze zijn ergens naar op weg. Ze zijn op weg naar de toekomst met de Heer Jezus Christus. En daar kijken ze naar, daar zien ze naar uit. Dat hebben ze in hun hart, die verwachten ze. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dan kun je je krant openslaan, dan kun je zeggen, wat een ellende is het wereld, in de wereld. Die is vermoord en die hebben ruzie met elkaar en dat. En, maar Christus zegt, ja, wij weten dat, maar er komt een wereld waarin gerechtigheid woont. En dat is mijn wereld. En daar kijk ik naar uit. Dit is eigenlijk mijn wereld niet. Dus zegt die Paulus, wat oordelen jullie elkaar als broeders? Wat minacht je je broeder? Waarom stel je boven een ander? Want wij zullen gesteld worden voor de rechterstoel van God. Dat betekent, God zal zeggen van, wat heb jij ten opzichte Israël en de wereld en ons? Wat hebben wij ten aanzien van Israël gedaan? Wat heeft de wereld ten aanzien van Israël gedaan? Maar hier ziet u het. Hier gaat het ook om. Wat hebben wij ten opzichte van onze broeders gedaan? Onze broeders en zusters met wie we samen in een gemeente vormen. Paulus zegt, want we zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel van God. Het zal openbaar worden. God zal recht spreken. Helemaal niet zo erg als je in deze wereld van een broeder of zuster je recht niet krijgt. Het is misschien wel fijn. Hè, want dan krijg je het boven. En God zal je recht doen. En daarom stellen wij er een eer in. Het zij thuis, het zij in de vreemde, hem wel gevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat we ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. En dat hij gedaan heeft. Het zij goed en het zij kwaad. He, dus we kunnen niet met dat goed en dat kwaad blijven leven. We mogen dat wegdoen. Uiteindelijk blijft over waar wij op hebben gebouwd. Het fundament, de rots, hebben gebouwd met hout, hooi of stoppels. Dat zo allemaal verbrandt, dat in het vuur gedaan wordt. Of hebben wij gebouwd met kostbare stenen. En er kunnen wel eens heel veel mensen zijn die wij helemaal hebben geminacht. En die straks voor de rechterstoel van Christus zoveel gebouwd hebben met voor de Heer Jezus kostbare stenen. En mensen die in de picture stonden, die heel veel hebben weg te dragen. Maar daar wordt het openbaar. Nou, u ziet het, dat heb ik al wat van genoemd. 1 Korinthe 3 vers 11 tot 15, lees je het even door. Hoe gebouwd met hout, hooi, stro of zilver. Het woordje rechterstoel is eigenlijk het woordje bema in het Grieks. En bema, dat is precies hetzelfde van de stoel waar degene zat tijdens de Olympische Spelen. Tijdens de Olympische Spelen, daar werd dat woord ook gebruikt. Daar had het mee te maken. Voor de bema, voor die stoel, werden de overwinnaars gehuldigd. Dat is ook een beetje het idee wat daar met die tekst wordt bedoeld. Als ze goed gelopen hadden, als ze de wedloop hadden gelopen en ze hadden een prijs behaald en ze kregen de gouden plak en ze bij ons, dan had je daar een verhoging en op die verhoging, daar zat de keizer en die huldigde de mensen die de goede strijd hadden gestreden. De troon van zijn heerlijkheid. Als de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Ik ga er iets van zeggen. Want zie wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal al daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. Dus wat we hier zien is dat er een oordeel komt, niet over individuen, maar over volken. Natuurlijk zijn dat niet alle mensen uit al die volkeren die daar zullen komen, maar er zijn in ieder geval wel de regeringsvertegenwoordigers die daar verantwoording moeten afleggen voor de koning van Israël. De premier van Nederland moet verantwoording afleggen voor de koning van Israël. En dan gaat het erom wat de Nederlandse regering en de Fransen en noem maar op, wat die zij gedaan hebben ten aanzien van Israël in onze tijd. En God zal belonen mensen die Israël welgezind zijn geweest. God heeft ook altijd bijvoorbeeld een land als Egypte gespaard, omdat ze Israël hadden opgenomen. Dus je krijgt een, ja, de Zoon des mensen gaat plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. En alle volkeren worden verzameld. En er worden gedaan twee dingen die vandaag actueel zijn. Razend actueel. Kijk u maar. Ten oorzaak van mijn volk, dat zijn de Israëlieten, de Joden. En ten oorzaak van mijn erfdeel, dat is het land Israël. De oorzaken van daar vandaan komt er een gericht. En zal God, zullen ze verantwoording voor de Heere moeten afleggen. Dan zien we hier dat dus ook ten aanzien van Israël, en dat is maar goed ook, dat Israël het oordeel moet overlaten aan Jahwe. Dat hadden ze eigenlijk al het begin van hun geschiedenis geleerd. De Heer zal voor u strijden en u zult stil zijn. Maar nu zijn ze niet stil. Maar dan zal God het voor het land en voor zijn volk, zal hij het gaan opnemen. En de Heer Jezus haalt hier dit gedeelte aan in Matthäus 7, Matthäus 25. Als het dus gaat over die tijd in Jeruzalem. En dan staat er, dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging de wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Dat koninkrijk, als het te veel wordt moet u even een vinger opsteken, dan probeer ik het nog een beetje langzamer uit te leggen. Dat koninkrijk is dus niet het koninkrijk Israël, of het is het koninkrijk waar die volkeren in mogen komen als met de Heer Jezus het koninkrijk van God uit de hemel neerdaalt. Waar veel mensen voor bidden zonder dat ze beseffen waar ze voor bidden. Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het bevat dus niet de grenzen van Israël, het is veel uitgebreider, maar het bevat wel het koninkrijk van God, het koninkrijk waar de Heer Jezus over zal gaan regeren. En we hebben daarvan gelezen ook in Jozefat. Voor Israël is dit een hele belangrijke profetie. De grote witte troon in Openbaring 20. En ik zag een grote witte troon en hem die erop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten en geen plaats werd voor hen gevonden. Ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon en er werden boeken geopend enzovoorts. Die doden die daar voor die troon komen, dat zijn dus de mensen die niet zijn opgestaan bij de eerste opstanding. Dat zijn degenen die zijn achtergebleven, degenen die dood worden genoemd. Je zou ook kunnen zeggen dood in hun zonde en hun misdaden. Dood omdat ze gescheiden van God geleefd hebben. En ook dood omdat ze gescheiden van God gestorven zijn. Dat zijn de doden. Als de Bijbelspraak is en de zee gaf haar doden weer, dan is dat iets anders als de opstanding van de heiligen. Want degenen die in Christus Jezus ontslapen zijn, worden geen doden genoemd. Dat zijn de levenden. Zij behoren bij de doden. En dan gaat u gelijk begrijpen wat het nut is van deze grote witte troon. Dat daar zal, waar de Bijbel over spreekt, daar zal elke mond gesnoerd worden voor God. Niemand zal iets tegenover God hebben in te brengen. Dat is best heftig. Je zult geen weerwoord hebben. Je zult alleen tot de ontdekking komen dat je je kans hebt gemist. En dat je behouden had kunnen worden. Maar dat je niet geloofd hebt. Hen die verloren gaan omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aanvaard, zegt de Bijbel. Waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Volgende. Opdracht aan Johannes. Die opdracht aan Johannes die vinden we in Openbaring 1 vers 9. En dat, we kijken nog even terug naar de sheet, want deze heb ik de vorige keer ook getoond. Openbaring 1 vers 19 schrijft dan: hetgeen gij gezien hebt, dat is de verleden tijd. Hetgeen is, dat is de tegenwoordige tijd. En hetgeen na deze geschieden zal, dat is de toekomende tijd. Gezien hebt, wat heeft Johannes gezien? 7 gouden kandelaren. En de zoon des mensen die daar tussen liep in die 7 gouden kandelaren, stellen de 7 gemeenten voor. Openbaring 1 gaat dus over hetgeen gij gezien hebt, dat is de verleden tijd. En de tijd waarin hij de Heer Jezus ziet. Gezien hebt. Dan komt hetgeen er is, dat vinden we in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring. Dat waren die 7 gemeenten, die waren daadwerkelijk in Klein-Azië aanwezig, in de tegenwoordige tijd. En die gemeenten vertellen ons de kerkgeschiedenis. De 7 gemeenten, aan wie dit boek wordt geschreven. En hij wandelt de hele periode, wandelt de Heer Jezus tussen die kandelaren door. En dat loopt van de gemeente in Efeze tot uiteindelijk in Laodicea. In Laodicea staat de Heer Jezus buiten de deur en in Efeze, daar zijn ze de eerste liefde kwijtgeraakt. Maar eigenlijk heeft de Heer Jezus heel weinig tegen hen. En dan hebben we de toekomende tijd, hè, waar we nu over gaan praten, de dingen die geschieden moeten. De toekomst voor Johannes en de toekomst voor de huidige mens. Openbaring 4 vers 22, die toekomst wordt genoemd. Johannes wordt dan opgenomen in de hemel. Klimt hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden zal. En voor de rest dus, vanaf Openbaring 4 tot en met het eind van het boek, hebben we dus te maken met toekomst. Toekomst die zich in de hemel afspeelt en een toekomst die zich op de aarde afspeelt. Wat hierna geschieden moet, klimt nu hierheen op. En voor mij is dat ook het punt waar Paulus ook over spreekt. Als hij zegt dat de gemeente, dus als de gemeente aan haar einde gekomen is, dus helemaal aan het einde van de gemeente, dat dan de gemeente ook daadwerkelijk wordt opgenomen in de hemel, als het getal vol is. Dus een opstanding van hen die in Christus Jezus ontslapen zijn. Ik zeg het nog eens een keer. Als je in Christus Jezus ontslaapt, dan moet je eerst in Christus Jezus geloofd hebben. Dan moet je ook in Christus Jezus geleefd hebben. En dan moet je in Christus Jezus gestorven zijn. Begrijpt u? Dus als degenen die in Christus Jezus ontslapen zijn, worden opgenomen in de hemel, dan is dat die groep. Nou, Johannes hoorde erbij. Johannes presenteert zich ook als een vertegenwoordiger van de gemeente. En de engel zegt, klim nu hierin op. En dan zal ik je dat tonen, daar volg je ook over gehad. Ik zal je niet alleen vertellen, ik zal je laten zien wat er allemaal gaat gebeuren. En voor ons is dat natuurlijk geweldig fijn, na deze dingen. Na deze dingen wordt Johannes geconfronteerd met iets in de hemel, na deze dingen. Hij ziet een aantal dingen. Er is een deur geopend in de hemel. Er staat een troon in de hemel. En er bevindt zich iets rondom de troon. Maar het is wel allemaal in de hemel. Dus er is een deur geopend in de hemel. Dat is geweldig, hè? Ik mag daar graag over spreken. Op begrafenissen, dan, en ze zeggen, laat het een beetje open. Dan zeg ik, er is een deur geopend in de hemel. Voor u, als u een kind van God bent, er is geen gesloten deur meer. De toegang is open. Het tentkleed in de tempel is gescheurd. Dus er is een geopende deur in de hemel. Dat is natuurlijk al een geweldige wonder. En hij zegt, klimt hierin op. Dus door die geopende deur, wat ik wel zei, ik heb die tekst uit 1 Thessalonicenzen genoemd, dat wij levenden, de gelovigen die nog niet gestorven zijn, 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, die dus nog op aarde leven, zullen samen met hen, die al eerder zijn in Christus ontslapen zijn, in een oogwenk weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd bij de Here wezen. Er zal geen scheiding meer zijn. We zullen altijd bij hem zijn. We zullen altijd in de nabijheid zijn. Dus in de opperzaal, als de Heer Jezus daar met de zijne is, hè, dus u moet ook in de Bijbel, even terzijde, altijd even goed kijken, wat wordt tegen wie gezegd? De Heer Jezus praat op een andere wijze tegen Joden als tegen zijn discipelen. Daar zit een verschil in. Dus als hij alleen is met zijn discipelen in de opperzaal, dan zegt hij, ik ga heen en ik ga een plaats voor jullie bereiden. En als ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, dan zal ik jullie tot mij nemen. Omdat jullie mogen zijn waar ik ben. Zie, het is een hele aparte groep. Omdat jullie mogen zijn daar waar ik ben. Zo zullen wij altijd bij de Here wezen. Er was een deur geopend in de hemel. En er stond een troon in de hemel. Kijk, er stond, kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En de regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. Er stond een troon in de hemel. Johannes zag die troon en ongetwijfeld was die troon iets om naar te kijken. Maar Johannes' blik werd gericht op degene die op die troon zat. En op dat hele plaatje wat zich daar in de hemel afspeelt. Want op die troon, in die troon, daar zit God. En rondom die troon staan als het ware troonwachters. En die troonwachters die doen niks anders als roepen dat de Heere heilig is. Er stond een troon in de hemel. In Openbaringen 21 vers 11 lezen we over het nieuwe Jeruzalem. En ze had de heerlijkheid Gods in haar en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente. Als de Heer Jezus spreekt in het Johannes-evangelie, het gebed doet aan zijn vader, ik wil dat daar waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven heeft. En ook in datzelfde gebed zegt, Ik wil dat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Dan is redding niet alleen redding. Dan betekent redding overstelpt worden met de heerlijkheid van God. Die we hier bij deze troon tot uitdrukking zien komen. In deze kostbare stenen die we daar vinden. Ze had een, als een kristalheldere diamant, zoals een diamant schittert en allemaal facetten heeft, met allemaal verschillende kleuren. Zo zal de gemeente ook zijn. Ze zal schitteren in heerlijkheid. Ze zal een kostbaar gesteente zijn, ook voor God. En rondom de troon, nou, daar vinden we de 24 tronen. En op die 24 tronen zitten 24 heiligen. Het staat niet bekend, staat niet precies in de Bijbel waar zij vandaan komen. Ik laat het een beetje in het midden. Ik ga daar geen discussie over voeren. De een zegt, ja, dat is de voltallige gemeente. De ander zegt, nee, het zijn de vertegenwoordigers van de gemeente en van Israël. Het zijn de, zo is het te zeggen, het zijn de 12 aartvaders waaruit Israël is ontstaan. En het zijn de 12 apostelen van het Lam. Laat het zo. Ik vind het een mooie gedachte, daar gaat het niet om. Maar het staat niet precies in de Bijbel. 24. En in witte kleren gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen, donderslagen uit. En 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren 4 dieren vol ogen van voren en van achter. Het eerste dier was een leeuw, tweede een rund gelijk, derde een mens en het vierde een vliegende arend gelijk. Een rood regenboog was rondom de troon. Een regenboog, dat is een teken van Gods trouw. Een teken ook van de betrouwbaarheid van de Bijbel. God heeft gezworen dat hij de aarde, een verbond gesloten moet ik eigenlijk zeggen met Noach, dat de aarde niet meer op dezelfde manier verwoest zou worden. En als we later de Heer Jezus tegenkomen op een wit paard en hij gaat naar de aarde toe, dan heeft hij een nieuwe naam geschreven en op zijn dijde een naam van hij waarachtig en getrouw. God is, wij kunnen wel zeggen, ja, maar het duurt allemaal zo lang. Maar God is getrouw en God is waarachtig. En die naam wordt op de Heer Jezus geplakt. Dat mogen we wel eens tegen elkaar zeggen. Als je een beetje in een dip zit, in de put, kijk naar de Heer Jezus. Hij is getrouw en hij is waarachtig. Als je twijfelt aan je behoud, en omdat er weer zonde tussen gekomen is, hij is getrouw en hij is waarachtig. Hij verandert helemaal niet. Nou, die regenboog die vinden we natuurlijk ook in het Oude Testament in Ezechiël 28. Zoals de aanblik was van de boog die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van de omhullende glans. En dan zien we dat Oude en Nieuwe Testament met die blik in de hemel en een blik bij de troon van God, dat dat precies hetzelfde is. Daar zit geen verschil in. We komen die troon die we in het Oude Testament tegenkomen ook in het Nieuwe Testament. En rondom die troon zitten 24 tronen. En op die 24 tronen zitten 24 oudsten. En die oudsten die hebben dus, omdat ze op die troon zitten, regeringsbevoegdheid. De troon is er om rechtspraak te doen en ook dat vinden we in de Bijbel, dat er rechtspraak gedaan zal worden vanuit de gemeente. Toen Adam en Eva hadden gezondigd, werd de toegang tot het paradijs afgesloten. 2 cherubs met een flikkerend zwaard. Toen de Heer Jezus stierf op Golgotha, toen scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden. En dus is die toegang rondom de troon, nu is die weer geopend. En dan kom je die deur binnen en dan staan daar die 4 dieren, heeft de NBG vertaald, anderen hebben levende wezens. Waarschijnlijk zijn dat wezens die wij nog nooit hebben gezien, ik weet dat wel zeker. Dus ik weet niet wat voor naam je daarop moet plakken. Misschien zijn het gerubs. Het zijn in ieder geval troonbewakers. En dus doen ze, ze doen niets anders dan de hele dag en nacht roepen zij: heilig, 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 heilig is de Heere. Dus iedereen die in die buurt komt, die komt in de buurt, zoals we dat in het Oude Testament vinden, bij het Heilige der Heiligen. Als je daar binnenkwam, dan stierf je. Want je kon het Heilige als priester wel binnengaan, maar het Heilige der Heiligen, heilig, 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 bij het Heilige der Heiligen, als je daar binnenkwam, dan ontmoette je op dat kleed en boven het verzoendeksel die gerubs. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Denk erom, je kunt niet naar binnen. En dan vinden we dat hele prachtige. Dan vinden we daar het lam staan. Als geslacht. En dan vinden we dat iedereen roept, het lam dat geslacht is, is waard om te ontvangen. En dan dat die al die eeuwen dat die wezens daar riepen, heilig, heilig is de Heer. Verandert ineens datgene wat ze zeggen. En de vier dieren zeiden amen. Het is alsof ze een stapje aan de kant doen en tegen Johannes zeggen: jij mag naar binnen, jongen. Jij mag naar binnen. Jij mag komen. Jij mag bij God komen. Wat een voorrecht, hè? Ik vind het zo aangrijpend. Nou, die vier dieren die hadden. Eigenlijk beelden die vier dieren gewoon de Heer Jezus uit. Een leeuw. Zo vinden we ook in. Een leeuw is een dier van de koning, hè? Zo vinden we ook in het Matthäus-evangelie als de koning. Marcus, dat is de dienstknecht. Zo vinden we ook hier als een rund, een os. Os dat voor de ploeg liep. En dan een mens, de Heer Jezus. Lucas spreekt over dat de Heer Jezus mens is. En Johannes spreekt het over dat de Heer Jezus God is. En dan hebben we de arend, die vogel uit de hemel, de mens uit de hemel. Dus eigenlijk spreken ze alle vier van de Heer Jezus. Ik moet door, want wie is waardig? In de rechterhand komt een boekrol, een gesloten boekrol. En het gaat hier namelijk om de zogenaamde losser boekrol. Als er iemand gelost moest worden, als Israëliet, dan was er een boekrol. En op die boekrol, daar moest dan voor betaald worden, die losse rol. Dan mocht je losgekocht worden met zo'n losse rol. Het was het bewijs dat je geen slaaf meer was, het bewijs dat je goederen teruggekomen waren. Het gaat er hier om, wie mag loskopen van de aarde? Wie heeft het recht? Wie is de grote losser van deze wereld? Wie kan de wereld lossen van een zonde? Wie kan de wereld lossen van de zondige natuur die onder een slaaf van de zonde is? Wie kan de hele schepping bevrijden van de slavernij? Waar de hele schepping op wacht, op de verlossing die de kinderen van God al hebben, zegt Paulus in Romeinen 8. Dus dat wij verlost worden, zij wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Omdat ze ook zij mogen komen tot de vrijheid van de kinderen van God. Gelost worden. Zoals wij die lossing al door de Heer Jezus Christus in ons geest hebben meegemaakt. Wie is waardig? Wie waardig betekent niet alleen dat je autoriteit hebt. Maar waardig betekent ook dat je, was het eis van de losser. Een losser moest een bloedverwant van je zijn. Maar een losser moest ook de mogelijkheid hebben om je los te kunnen kopen. Hij moest ervoor betalen. Hij moest de schuldeisen betalen. Hij moest geld meebrengen. De Bijbel zegt, niemand kan zichzelf loskopen van de aarde. Niemand kan zichzelf loskopen. Maar de Heer Jezus wel. Want de losprijs die God eiste, was zijn leven. Alleen zijn leven. Niet mijn leven. Zijn leven. Hij was ook de enige dus die kon betalen. Omdat het bloed van de Heer Jezus anders was dan dat van ons. Niet dat het mensenbloed anders was. Maar in hem woonde geen zonde. In hem was de dood niet. In hem was het leven. Dus de vraag, deze vraag, die moet worden beantwoord. En dan begint Johannes te huilen. Want hij ziet dat het niemand is, ook in de hemel niet, die het waard is om die boekrol te gaan openen. En om los te kopen een volk door God losgekocht van deze aarde. Volk dat God voor zijn naam uit deze wereld zou verzamelen. En dan staat er een uit de oudste, zei tot mij, wee niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. Ik zag in het midden van de tronen van de 4 dieren en te midden de oudste lam staan. En ze zongen een lied, zeggen de gijs het waardig om de boekrol te nemen. Daar zien we dit hele spannende moment. Waarin in de hemel, het werd niet op de aarde gezien, waarin Johannes geconfronteerd wordt in de hemel, dat de hele toekomst van Israël en van de gemeente en van deze wereld afhankelijk is van het lam. Van 1 persoon. Van mijn heiland. Van de Heer Jezus Christus. Het lam van God dat de zonde uit de schepping heeft weggedragen. En dat recht heeft om te ontvangen. Want dat heeft hij helemaal niet gekregen. Dat hebben we allemaal weggewezen. Maar dat recht heeft, die recht heeft om te ontvangen. Nou, u kent het, gij hebt ons voor God gekocht. En hij neemt die boekrol aan. En als hij die boekrol aangenomen heeft, dan zien we hier die geopende rol, hè, zo is het een beetje hier neergeschreven. Dan zien we de inhoud van die boekrol met die markante punten. En dan zien we dat ze lopen, kunt u het lezen een beetje, ja. Ze lopen van ernstig naar catastrofaal. Je krijgt oordelen, zegeloordelen, bazuinoordelen en schaaloordelen. En die lopen van ernstig tot het einde van de schaaloordelen als catastrofaal. Er is geen redden meer aan. Tijdens die eerste oordelen, die zegeloordelen en die bezuinoordelen, daar was het nog mogelijk om je te bekeren. Tijdens die laatste oordelen, het eind van die laatste oordelen, wordt alles catastrofaal. Er is geen mogelijkheid meer. En er zitten hier tussen die intermezzo's. En die hebben een beetje, heb ik dat goed gedaan? 2. Intermezzo 1 staat hier. Intermezzo 2 hier. 3 en 4. 4 intermezzo's. 4 dingen die zich in de hemel afspelen. Het eerste intermezzo wat we tegenkomen is het verzegelen van de grote scharen die niemand tellen kan. Zij krijgen een zegel op het voorhoofd. Het tweede intermezzo, dat is het boek wat wordt geopend. Het derde intermezzo is de vrouw en de draak en het beest uit de zee en de aarde. Het lam in zijn vrijgekochte en het eeuwige evangelie. Wat zich dus allemaal in de hemel afspeelt. Het vierde is het oordeel over en de val van en het lied over Babylon, de bruiloft van het lam en het woord van God. En dan krijgt u het einde. Het is een schematisch voorbeeld van de Bijbel. De rode punten zijn dus intermezzo punten. Volgende. Nou, ik hoef er eigenlijk heel weinig bij te zeggen. Als u dat over wil nemen, dan moet u heel hard schrijven. Dat is een beetje moeilijk. Intermezzo 1. 7 hoofdstuk 7 vers 1 tot 8. 144.000 verzegelden uit Israël. 12.000 uit iedere stam. 12.000 uit iedere stam die dus door God bewaard worden. 7 vers 9 tot 17. Een grote schade die uit die verdrukking komt, die niemand tellen kan. U hebt begrepen dat we zo gauw dat gaat gebeuren. Even terug naar die andere. Oh. Toch iets verkeerd? Ja, zo. U ziet hier, als we hier nog even naar kijken, dan ziet u die zegeloordelen, dat als dit allemaal gebeurt, dat hier die grote verdrukking eigenlijk begint. Hè? En dus die intermezzo's die zitten daar tussendoor. Het valt allemaal, de druk op de mensen die wordt steeds heviger. Nou, dan krijgen we 2a, een geopend boek, en 2 getuigen. Treden 2 getuigen in Israël op, die getuigen. In hoofdstuk 10 vers 1 tot 11 en hoofdstuk 11 vers 1 tot 14 vindt u het geopend boek vindt u in hoofdstuk 10 vers 1 tot 11. Ik moet zelf ook even kijken. Een sterke engel die neerdaalt uit de hemel, bekleed met de wolk en de regenboog op zijn hoofd. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. En dan komen er 7, er zijn er 7 donderslagen in de hemel. En er zijn stemmen te horen. En Johannes mag niet opschrijven wat hij ziet. En de engel staat op de zee en op de aarde en heft zijn rechterhand op naar de hemel en zweert bij God die leeft tot in alle eeuwigheid en de hemel heeft geschapen en hetgeen daarin is, in de aarde en hetgeen erop is, in de zee en hetgeen daarin is, er zal geen uitstel meer zijn. Grote verdrukking, de grote verdrukking. Openbaring 6 tot 19, 7 zegels, 7 bezuinen. Er zal dan, zegt de Heer Jezus, een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van begin de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. We hebben in de geschiedenis van de wereld hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Als je echte boeken van de antieke tijd leest, dan zijn er veldslagen geweest waar duizenden, nou ja, we kennen de Tweede Wereldoorlog, waar miljoenen mensen gewoon zijn afgeslacht. En toch zal deze grote verdrukking iets zijn wat deze aarde gaat meemaken, wat nog nooit eerder in deze aarde, op deze aarde is voorgekomen. En de Heer Jezus die waarschuwt daar dan ook voor, die grote verdrukking zal komen. En dat is een hele periode die beschreven wordt in Openbaring 6 tot en met Openbaring 19. Dat ik op het verkeerde knopje heb. Deze. Ja, dan ben ik weer. U heeft nog eventjes schematisch overzicht. Helemaal links, het uitrollen van die boekrol. U ziet de opname van de gemeente. U ziet hier de... waar de grote verdrukking begint. Een wit paard, een rood paard, een zwart paard, een vaal paard. De zielen onder het altaar. En een aardbeving komt, wordt hiermee afgesloten. Dan krijgen we hier een derde van de aarde, een derde van de mensen. Een alsem en een derde van het licht, de afgrond en een derde. Van zal verwoest worden, zal verdwijnen. Dan zien we de vrouw, die wordt weggerukt naar de troon van God. En dan zien we de 7e bezuin en de 7 schalen. De 7e bezuin komt achter de laatste schaal. Israël vlucht de woestijn in, krijgt de benauwdheid van Jacob. En dan krijg je de wederkomst van de Heer Jezus naar de aarde toe. Daar zit dat allemaal tussenin. Had jij ook mappen meegenomen of niet? Oké. De grote verdrukking, de zegels en de bezuinen. Een ruiter op een wit paard, op een rossig paard, op een zwart paard en op een vaal paard. Eerst zien we 4 ruiters. In Openbaring 19 zien we ook een ruiter, maar op een wit paard, maar dat is de Heer Jezus. En die wordt getrouw, wat ik u al gezegd, die wordt getrouw en waarachtig genoemd. Maar hier zien we dat witte paard. En dat is een beeld van de antichrist. De antichrist die komt naar deze aarde toe. Die gaat zich op deze aarde openbaren. En de antichrist dat wil eigenlijk niets anders zeggen als dat het iemand is die zich wil voordoen als Christus. Natuurlijk is hij ook tegen Christus. Maar wat we vooral over de antichrist lezen in de Bijbel, is dat het iemand is die zich in de plaats van Christus voordoet. Die dus velen uit Israël zal verleiden en velen uit de kerk zal verleiden en uit de volken zal verleiden. Die zich als de Christus hier op aarde zal manifesteren. Die vrede zal gaan aanbieden aan Israël. Dus dat is die een schijnvrede ook werkelijk zal brengen. En die macht heeft gekregen, hij heeft een kroon en hij trekt op om te overwinnen. En hij krijgt helemaal veel macht van God, want hij mag ook in een beperkte mate doen wat de Heer Jezus ook doet. Hij zal wonderen gaan verrichten, hij zal tekenen gaan verrichten op de aarde. En vele mensen zullen hem achterna volgen. Daarom is het woord wat de Heer Jezus gebruikt in Matteüs 24, als het gaat over waar hij voor waarschuwt, dan is het woord is verleiding. En hij zal velen verleiden. En er zullen velen verleid worden. En zelfs de uitverkorenen die door God bewaard worden, zouden anders verleid worden. Dus die verleiding, dat is degene wat de antichrist doet. En dan zien we die andere paarden, het rossige paard, dan zal die schijnvrede zal die wegnemen. Dan komt het ware aard komt naar boven. Het zwarte paard, degene die erop zit, die heeft een weegschaal in zijn hand waarmee gerst wordt gewogen. En dan volgen er wereldwijd grote hongersnoden. Het vale paard heet de dood. Een kwart van de mensheid zal omkomen, onvoorstelbaar. Dat gaat gebeuren. En dan krijgen we de grote verdrukkende zegels en de bazuinen. Openbaring 8 tot 11. Het vijfde, zesde en het zevende zegel. Bij het vijfde zegel dan krijgen we het roepen van de zielen van de martelaren uit de grote verdrukking. Je moet zich voorstellen dat als je in de grote verdrukking leeft en je kiest echt voor de Heer Jezus, dat geloven ook gelijk betekent de dood. Geloven betekent dat je gedood wordt en dat je naar de hemel gaat, naar God toe, naar de Heer Jezus toe. En we lezen hier dat die zielen van die martelaren uit de grote verdrukking komen te liggen onder het altaar daar. En dat zij vragen, hoe lang duurt het voordat God de antichrist en zijn medewerkers gaat oordelen? Wanneer oordeelt u rechtvaardige rechter? En ze waren gedood en ze liggen daar en ze krijgen het antwoord dat het nog even zal duren. Maar ze worden ook door God bemoedigd, omdat er staat dat zij nog even geduld moeten hebben, maar dat er ook nog anderen moeten komen en dat ze, totdat dat getal vol is en dat ze samen met die hele grote schare de overwinning zullen behalen. Het zijn degenen die het lam hebben gevolgd waar die ook heen gaan. Bij het zesde zegel komt er een grote aardbeving. De zon wordt zwart en de maan als bloed en de sterren vallen op de aarde. En vandaag de dag maken we steeds meer mee dat de aarde beeft en beweegt. Straks zal alles zo verschrikkelijk zijn dat de mensen zullen beseffen dat ze met God te maken hebben. Dat de bevingen niet zomaar het gevolg zijn van oorzaken uit de natuur, maar dat die bevingen het gevolg zijn van een oordeel van God. Dan zullen ze God gaan vervloeken, maar ze zullen zich niet bekeren. Dat is het verschrikkelijke. Opmerkelijk is de zinsnede in hoofdstuk 6 vers 16, die we aan het einde van het zesde zegel vinden, vlak voordat de 144.000 uit Israël worden verzegeld, dat men wel gehoord heeft over de toorn van het lam, maar dat men daar niet op gereageerd heeft. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de toorn van het lam is gekomen. De zeven bazuinen waar we aan toe zijn, hebben deze inhoud. Een wereld brandt, de zee verandert in bloed. De rivieren worden getroffen door alsen. Hemellichamen, ruimterampen, sprinkhanen, geen bekering. En dan gaat de Heer Jezus het koningschap aanvaarden. Dus eigenlijk is de aarde en zijn de mensen op de aarde, die zijn onverbeterlijk. Intermezzo nummer 3, 3a. Openbaring 12. In openbaring 12 komen we een vrouw tegen. En we komen in openbaring een draak tegen. Openbaring 12, u mag het wel even opzoeken. Kunnen we daar even uit lezen. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen en zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mee en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had dit te verslinden en ze baarde een zoon, een mannelijk wezen dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd door God in zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen of 3,5 jaar zou worden onderhouden. We spreken hier over een grote verdrukking van 7 jaar. We zijn dus bij de helft aangekomen. Er is nog 3,5 jaar grote verdrukking te gaan. En die 3,5 jaar is de ergste tijd die de wereld ooit heeft meegemaakt. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. En God richt zich weer op Israël. Het gaat weer allemaal om Israël. Israël, de Heer Jezus komt natuurlijk ook voor Israël terug. En die vrouw is Israël. Israël wordt hier voorgesteld als een vrouw. Met 12 sterren. Hè? Dus Israël wordt gezien onder dat symbool van 12 aartsvaders, 12 zonen. Denk even aan Israël. Ook aan Israël als persoon. Jacob werd later Israël. En hier zien we Israël. En Jacob had 12 zonen. En denk aan de droom van Jozef. Waarin Jozef kijkt naar de verre toekomst. Waarin die zijn vader en de zonen ook als sterren ziet buigen voor hem. Voor Jozef. En dat is hetgene wat hier die spanning oplevert. De ware Jozef komt tevoorschijn. En Israël moet dus ook weer tevoorschijn komen. En ik zeg het er expres zo'n beetje bij, want zijn broers moeten worden gered. Voelt u, Jozef was weggegaan omdat hij de redder moest worden. De redder van de wereld, de Safnat Paaneach. Maar ook de redder van zijn broers. En dat is hetgene wat zich nu gaat afspelen. Dus we zien dat hier, ze komen hier. En wat er gebeurt als hij tevoorschijn komt, dan is daar een draak en die wil gelijk dat kind dat Israël gebaard heeft. En dat Heer Jezus komt uit Israël. Ik wil er niet anders en iets anders van maken, maar het is ook wat de Bijbel zegt. Het heil is uit de Joden. Dus de Heer Jezus komt uit Israël. Er zijn er 2 dingen die met Israël gaan gebeuren, die we hier terugvinden en die we vandaag de dag ook zien. Het eerste is dat het kind verslonden moet worden. Nou, daar heeft de Satan van alles op ingezet. Denk u maar, toen de Heer Jezus geboren werd, toen wilde Herodes hem al doden. En Herodes is een beeld van die antichrist. Hij zat op de troon, terwijl hij niet op die troon hoorde te zitten. En het tweede is dat hij dan die vrouw die dat kind baart, dat hij als zij het kind niet kan krijgen, omdat dat kind is weggevoerd in openbaring 4 naar de troon van God. Dan wil hij die vrouw te pakken nemen. Dan richt hij alles op Israël. Op het volk van de koning. En dat wil hij doden. En dan krijgen we eenzelfde situatie, zoals je dat ook hebt gehad met het vertrek van Israël uit Egypte. Het volk Israël moest onderdrukt worden. En dat is dan ook weer het moment. Dat is ook weer het moment. Als het volk van Israël wordt onderdrukt. Dat de Heer Jezus naar beneden. Dat God, dat Yahweh naar beneden gaat in het brandende braamstruik. Om te zien naar zijn volk en het te gaan verlossen. Hier vindt u die herhaling, ziet u? Dus het is vlak voor de komst van de Heer Jezus. In de Mitzvah 3b, het beest uit de aarde. In Openbaring 12 komt er die vervolging van dat kind. Hè? Dat gaat nog steeds door. In een Openbaring 12 komt er een beest uit de aarde. Groot, vol godslastering, vol macht en vol overwinning komt hij, dat beest, uit de aarde. En die vrouw, die moet dus vervolgd worden. En dan lees je in Openbaring 12 van dat grote tekenen. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus hier hebben we de tijd dat die al die kwade machten die zijn vertrokken, die zijn weggegooid, die zijn naar de aarde toegekomen. En daar hebben we mee te maken in dat geweldige intermezzo. En die komen daar. En dan vinden we in Openbaring 13 dat er een zee, uit de zee een beest opkomt. En dat beest dat heeft 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poot als van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Nou, we weten allemaal wie de draak is. De draak is een synoniem voor de Satan. Dus hij krijgt rechtstreeks zijn macht en zijn grote kracht van die grote tegenstander van God, van de duivel, van de Satan. En de volken om zeggen, hij heeft zoveel macht, wie kan de oorlog tegen hem voeren? Hij maakt zichzelf groot en dat is ook altijd hetgene wat de Satan heeft willen doen. Al in de hof van Eden, al in het paradijs, stelde hij voor dat Eva kon worden zoals God. Hij wil als God zijn. Hij wil zich op de troon van God zetten om aan zichzelf te laten bewijzen dat hij een God is. Dus Openbaring heeft te maken met twee beesten. Het ene komt uit de zee en het andere komt uit de aarde. Uit de zee wil zeggen uit de volkerenzee. Het komt ergens uit de volkeren vandaan. En uit de aarde wil zeggen Israël. Dit beest uit de zee krijgt rechtstreeks zijn kracht en zijn macht van de draak. Gelukkig staat in de Bijbel, hem werd gegeven. Want loopt God, lieve mens, loopt God nooit uit de hand. Hij kan niet meer doen als dat God toestaat. In het leven van de mensen op aarde. Het loopt. Pilatus kon de Heer Jezus niet kruisigen. Zegt de Heer Jezus als hij die macht van de Vader niet had gekregen. En dus kan hij dat in die grote verdrukking ook doen. Maar het geeft wel een goed beeld van de antichrist. Hij is een mond vol godslastering. Hij geeft overwinning over de heiligen. Het is een religieuze en politieke macht. Ik zie altijd het verkeerde knopje. De beesten uit de aarde. Openbaring 13, vers 11 tot 18. Het beest uit de aarde. Ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had 2 horens als die van dat lam. En het sprak als de draak. Nou, dan hebben we een heel duidelijk beeld van een beest dat uit de aarde opkomt, dat wil zeggen uit Israël. En het spreekt als het lam. Zijn woorden zijn als die van de Heer Jezus. Hij spreekt als het lam, maar het is een valse profeet. Er is een profeet in Israël die ervoor moet zorgen, die zijn macht ook krijgt. Zijn macht krijgt daar vandaan. Niet uit Israël, maar van die draak af. En die moet proberen om de Joden te verleiden om achter dat eerste beest aan te gaan. En dat doen ze. We leven in een wereld waar mensen heel erg gefascineerd is. Zoals de Heilige Geest dus wijst naar de Heer Jezus, zo wijst deze valse profeet wijst naar de antichrist en naar de duivel. En het is niet zo verwonderlijk dat hij ook de macht heeft om vuur te laten neerdalen uit de hemel. Het doet ons denken aan het moment van Elia. Hè, dat er dus het lijkt in alles dat deze man ook voor de Joden een acceptabel figuur zal zijn. We leven in een wereld waarin de mensen heel erg gefascineerd worden door wonderen en tekenen. Ook binnen het christendom gefascineerd door wonderen en tekenen. Maar uiteindelijk kunnen we alleen stand houden door het woord van God. En kunnen we met het woord van God werkelijk overwinnen. 3C, het lam op de berg Sion. Dan zijn we ondertussen toegekomen aan Openbaring 14. Dan zien we de 144.000 verzegelden uit Israël. Ze zijn van de aarde weggenomen om nu bij hun Messias in de hemel te zijn. En straks zullen zij als eerstelingen van alle gelovigen uit Israël met Christus op de berg Sion verschijnen. Als het u vreemd voorkomt dat de Heer Jezus weer terug zal komen naar de berg Sion, dan moet u weten dat het Oude Testament daar heel veel over spreekt. Een aantal malen. De berg Sion is de berg waar God eeuwig wil wonen tussen zijn volk. Vanuit deze, uit de berg Sion zal zijn woord uitgaan. En Jesaja 2 zegt dat alle volken naar de berg Sion zullen gaan om van God te leren en onderwezen te worden. Het lam op de berg. 144.000 verzegelden op de berg Sion. Hoofdstuk 14. Het lam stond op de berg Sion, 144.000, op wiens voorhoofden zijn naam en de naam zijns vaders geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers, spelend op hun citers. En ze zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudste. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen. Een hele bijzondere groep van 144.000 die ook een hele bijzondere positie straks gaan innemen. Ze zijn verzegeld, hè, dat had ik u al eerder gezegd, ze worden aan de voorhoofd verzegeld. Terwijl degene die bij de antichrist horen ook verzegeld worden, maar door een ander verzegeld. Ze zijn met de Heer Jezus, ze zingen een nieuw lied, ze zijn niet bevlekt, ze zijn nog maagdelijk. Ze volgen het lam, ze zijn losgekocht, er is geen leugen en ze worden onberispelijk genoemd. Dan komen de drie engelen. En die drie engelen die proclameren iets. En ze proclameren in hoofdstuk 14 vers 6 een evangelieverkondiging. En de overwinning en de oordeelsaankondiging. Hier hebben we de laatste keer, het laatste aanbod van het evangelie. De laatste keer dat over de aarde klinkt, het aanbod van Gods genade. In erkenning dat de Heer Jezus de schepper, dat God de schepper is van hemel en aarde. Maar ze wijzen de laatste mogelijkheid van het evangelie af, zodat het oordeel voor iedereen duidelijk is. Hoofdstuk 14, vers 6. Ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. Die had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan elke volk en stam en taal en natie. En hij zei met luide stem, vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen maakt. Een heel indringende boodschap. Sorry. Maar ze doen het niet. En dan komt er een tweede engel. En die volgt en die zegt, gevallen, gevallen is het grote Babylon dat van de wijn in de hartstocht zijn hoererij al de volkeren heeft doen drinken. En een derde engel volgt en die zegt met luide stem, indien iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van de gramschap die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen. Dan krijgen we dit evangelie en dan krijgen we die oordeelsaankondiging. En die oordeelsaankondiging die vindt u in hoofdstuk 14 ook, vers 20... Bij, of vers 14, bij het oogst, ik zag iemand en zie een witte wolk en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En de andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was, zend uw sikkel uit en maai. En dat betekent eigenlijk dit stukje, dat gaat dus om koren, maar het koren is overrijp geworden. Het deugt nergens meer toe. Het moet gemaaid worden, het wordt niet geoogst, maar het is de oogst van degenen die veroordeeld zijn. Ze hebben geen vrucht voor God voortgebracht, het is leeg materiaal, het is de oogst waar de Heer Jezus over spreekt in de gelijkenis van de zaaier. Het moet worden weggeworpen. Het is geheel, er staat er ook, het is geheel rijp geworden. Eigenlijk staat het is overrijp geworden. En hij zond zijn sikkel van de aarde en de aarde werd gemaaid. En dan komt de andere uit de tempel. Een andere engel in vers 17. Bij het altaar vandaan, die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had. Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard. Nou, dan weet u dat wijn heeft in de Bijbel te maken met bloed. Het heeft te maken met het oogsten van het leven. Het heeft hier ook in vers 19. De grote persbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. En hier ziet u een beetje wat 1600 stadien ver is. Kijk, dat gaat van hier, van dan, tot Beerzeba. Hier ligt Jeruzalem. Hier, de persbak van Gods toorn, die wordt getreden. En dan hebben we hier het Armageddon. Dat ligt hier, een beetje in een... Bij een dal. Bij een dal, de oogst. Ik sluit af met de schaaloordelen. Het weer verkeerd. Ja, kijk hoor. Ik krijg elke keer hetzelfde plaatjes. 7 schaaloordelen. De oordeelschalen, nou, die bestaan uit 7 dingen die op deze aarde gebeuren. Mensen krijgen gezwellen. De zee wordt als bloed. De rivieren worden bloed. Er komt een verzengende hitte. Er komt een verduistering. De Eufraat wordt drooggelegd. En er komt een aardbeving en er komen grote hagelstenen. En een groot deel van de mensheid die wordt dus... Die wordt dus vernietigd. Even terug. Een groot deel van de mensen, dat wordt vernietigd. En voordat die 7 oordeelschalen komen, horen we het lied van Mozes over de aarde. God, lieve mensen, de Heer Jezus is het begin en is het einde. Jezus, al voordat de schepping er was, heeft God het plan gemaakt hoe het allemaal zal gaan verlopen. Ik ben de Alfa en de Omega, staat aan het begin van het boek openbaring. Ik ben ook het einde. Uiteindelijk is de man van het kruis is de grote overwinnaar van Golgotha. Is de grote overwinnaar van de wereld. Is degene die de aanbidding heeft, omdat hij niet alleen gezegd heeft, ik wil aanbidding. En de macht had om aangebeden te worden. Maar ook omdat het degene is die de overwinning heeft behaald. En de eerste is geworden, onze Heer Jezus Christus. Wat een geweldige tijd zal het zijn als hij op aarde zal gaan regeren. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Wat een geweldige tijd zal het zijn als de hele wereld straks veranderd zal worden. Hè? Alles wat we nu zien in allerlei in al deze oordelen die allemaal komen, Israël is ook uit Egypte geleid. En daarvoor waren er ook die 10 plagen, die 10 oordelen. Dus deze grote aardbeving met die hagelstenen die zal de inleiding vormen tot de wederkomst van Christus op aarde. En tevens is het de afsluiting van de oordelen. Vandaar de treffende woorden in hoofdstuk 16, aan het eind, vers 17. Er staat in de zevende goots, de laatste goots in schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggende, het is geschied. Het is allemaal gebeurd zoals God het heeft bedoeld. Goed. Wat een informatie, hè? Ik vind het niet eigenlijk een beetje te veel voor een avond. Toch is het een beetje wat zoeklicht. Ja, dit was dit seminar. En ja, je wilde toch ook iets bij vertellen, hè? Dus we gaan eindigen snel. Ik hoop dat de volgende keer is het, beloof ik u, is het een stuk minder. Als je nog vragen hebt, dan ik zou toch graag even willen vragen. Vraag even aan Rinus die mappen. Want in die mappen staat dit gewoon. Dan kunnen ze thuis meenemen en nalezen. Ja? Oké, zullen we samen danken. U onze Vader in de Heer Jezus Christus. U onze Heiland, onze Redder, onze Heer. Wat bent u groot. Wat zal uw toekomst mooi zijn. Wat zal de aarde mooi worden. Wat zal de samenleving mooi worden. Hoe mooi zal het zijn als u de eerste plaats krijgt. Hoe geweldig zal het zijn als we elkaar zegenen met uw naam. Als we weten, Heer Jezus, dat we aan u alles te danken hebben. Wat u deze hele schepping aan de Vader teruggeeft. Mooier als de schepping ooit geweest is, zodat we de Vader echt kan zeggen en kan kijken en kan zeggen, het is goed. Zo had ik het bedoeld. Het is heerlijk om zo toekomst te verwachten en om zo met u te leven. We danken u dat we u hebben mogen leren kennen. Echt in ons hart, dat u daarin bent gaan leven. Dat u ons deze dingen duidelijk maakt. Het met ons zijn ook als we straks naar huis gaan. Wilt ons dan bewaren op de wegen die we gaan. En wilt u ons ook in ons gezin zegenen. En laat ons oog bij alles wat we mogen doen, Heer Jezus, op u gericht zijn. En op uw toekomst, ook als we het moeilijk hebben. Als we door tijden van beproeving heen gaan, dat we mogen kijken naar u. En dat we mogen onthouden wat u gezegd hebt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank u wel, Heer Jezus. Dat weten we dat u dat doen zult. We mogen uitzien naar uw komst. We mogen u verwachten. En we danken u dat u zo'n heerlijke heiland bent. Amen.